eigenlijk het begin van de Tweede Wereldoorlog. We hebben daarvoor een historicus uitgenodigd, Frank Sebrichs van het ADVN. Even uitleggen wat dat is, het ADVN, waar staat dat?
Het ADVN is het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme. Dat is een onafhankelijke onderzoeksinstelling. Je hebt hier in Vlaanderen een viertal van dergelijke instellingen. Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum in Leuven, het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging in Gent en het Liberaal Archief ook in Gent. En wij zitten hier in Antwerpen in de Lange Leemstraat.
Ja.
En wij zijn gericht op Vlaamse bewegingen en Vlaams nationalisme als archief en onderzoeksinstelling.
Maar u bent wel degelijk gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog, het interbellum, de rol van het Vlaams nationalisme, de collaboratie. En
precies, ja.
Nu, de aanleiding voor dit programma, wij doen dit niet zo vaak, dat wij historici in een actualiteitsmagazine uitnodigen. Er is wat diplomatieke rel geweest rond die herdenking, die commemoratie. Over die begin van die Tweede Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog in het algemeen. En dat is voor mij ook de aanleiding geweest, een collega van u, Alain Collignon, jammer genoeg is dat een Franstalige, dat maakt het ons een beetje moeilijker om in een artikel in de knak van twee weken, en dat is een beetje mijn handvat, Hitler gokte verkeerd. Om te beginnen, voor onze jongere luisteraars, die waar waarschijnlijk geschiedenisonderricht niet meer zo'n grote rol speelt. Wat is de betekenis, hoe is dat in zijn werk gegaan, die inval van die Duitsers in Polen? En wat is de context van dat interbellum? Het zijn natuurlijk heel grote vragen.
Ja, dat is inderdaad een hele hap geschiedenis. Hitler is aan de macht gekomen in Duitsland in 1933. En hij is eigenlijk aan de macht gekomen met een programma dat voor een stuk al terugging naar de Eerste Wereldoorlog en naar de afloop van de Eerste Wereldoorlog. Een aantal mensen hebben toen al gezegd van ja, in de Vrede van Versailles van 1919, daarin zit eigenlijk de volgende oorlog al ingebakken. En dat is eigenlijk een goede voorspelling gebleken. Hitler is dus aan de macht gekomen in Duitsland voor een stuk eigenlijk vanwege de revanchegevoelens voor 1918, voor de nederlaag van Duitsland toen. Het is meer dan dat natuurlijk. Het heeft ook te maken met de economische crisis. Het heeft te maken met een algemeen verval van de politieke zeden van de democratie in het land.
U bedoelt daarmee om de Weimarrepubliek?
Ja, onder de Weimarrepubliek. In de loop van de jaren 30 heeft Hitler dan zijn regime kunnen vestigen en stabiliseren in Duitsland. Dat is vrij snel gegaan. Maar hij heeft dan ook vooral vanaf 1936 en dan in een stroomversnelling in 1938, heeft hij eigenlijk zijn blikken ook gericht op het buitenland. Hij heeft eerst het Rijnland terug gemilitariseerd in 1936. Dat was inderdaad gedemilitariseerd, zoals dat heet. Dus daar mochten geen Duitse soldaten verblijven. In de loop van 1938 en 1939 heeft hij dan, in 1938 is er de Anschluss van Oostenrijk gekomen. In 1939 is er het Sudetenland, dus een stukje van Tsjechië, de toenmalige nog Tsjechoslowakije.
Dus Duitsstalig.
Duitsstalig was. Dat heeft men ook aangesloten. Dan is hij nog een stap verder gegaan. Heeft hij eigenlijk heel Tsjechië bezet. Hè. Dat is dan het gebied Bohemen en Moravië geworden.
Ja.
En Slowakije werd dan een soort van satellietstaat. En dan is hij in aanvaring gekomen met Polen. Het is te zeggen, een stukje van Duitsland, het Oost-Pruisen, was eigenlijk gescheiden van Danzig. De rest van Duitsland door wat men noemt de corridor van Danzig. Dat was een stukje van Polen dat tot aan de zee reikte. De ambitie van Hitler was zeker om dat stukje Polen eigenlijk door te snijden en dus een rechtstreekse verbinding met Oost-Pruisen tot stand te brengen. Maar eigenlijk reikte zijn ambitie ook verder, en dat zie je ook al in de geschriften en de toespraken die hij voor de oorlog hield, ook in zijn Mein Kampf enzovoort. Lag zijn ambitie ook in het veroveren van hele stukken van Oost-Europa en de toenmalige Sovjet-Unie tot aan de Oeral of zelfs verder. En op die manier eigenlijk een groot Duits Rijk te vestigen.
Zo'n beroemde Lebensraum.
Ja, die Lebensraum inderdaad.
Is dat niet wat een ouderwetse opvatting eigenlijk voor in de 20e eeuw om oorlog? Net zegt uw collega, hè, dat het heel vreemd is. Koningin maakt daar zo wat gewacht van.
Ja, nee. Het is inderdaad...
Gebiedsuitbreidingboom.
Ja.
In een industriële samenleving.
Ja, precies. Daar valt inderdaad iets voor te zeggen. Aan de andere kant mag je toch ook niet vergeten dat we nog in de hoogtijdagen zitten van het kolonialisme, dat zich voor wat zeker Frankrijk, Groot-Brittannië en ook België betreft, in Afrika en Azië afspeelde. Het Verre Oosten dus. Duitsland had zijn kolonies verloren na de Eerste Wereldoorlog.
Als ik me herinner, Rwanda en Burundi.
Onder andere, dat was dus...
En Zuidwest-Afrika.
Ja, Zuidwest-Afrika. Ook stukken van Cameroen en Togo, Tanzania. Dus ze hadden inderdaad wel wat verloren eigenlijk. Hitler was eigenlijk niet zozeer meer geïnteresseerd in kolonisering in andere continenten, maar hij wou wel zeker een uitbreiding in Europa. Hij had ook die idee van daar landbouwers te vestigen vooral.
Ja,
en dan ook natuurlijk de oplossing van het Jodenvraagstuk zag hij dus ook in het oosten liggen. Hè. Er zijn in de loop van de oorlog trouwens plannen geweest om de Joden te verhuizen naar Madagaskar, dus het grote eiland voor de kust van Oost-Afrika. Dat heeft men snel opgeborgen, die plannen, maar er zijn wel zeker plannen geweest ook om de Joden naar Rusland en zelfs tot voorbij de Oeral te deporteren en ze daar eigenlijk... Ja, te laten omkomen.
Ja. U hebt de Joden al aangehaald. Waar komt dat antisemitisme specifiek dan vandaan? Ik heb zo'n boekje over Heider ooit gelezen.
Ja.
Dat komt uit Oostenrijk ergens. Die vorm van antisemitisme, er zijn overal antisemitische tendensen geweest, die hele geschiedenis door, maar zijn vorm, zijn specifieke expressie,
ja, zullen we maar zeggen. Hitler was een Oostenrijker, hè? Je mag niet vergeten. Hitler was eigenlijk geen Duitser, was een Oostenrijker. Er bestaat al een zeer sterk antisemitisme dat al eeuwen oud is in Centraal- en Oost-Europa. Uiteraard ook in andere plaatsen in Europa, maar in Centraal- en Oost-Europa was dat toch wel vrij uitgesproken. Nu, daar is in de loop van de 19e eeuw, ja, er is ook nog laten we zeggen, de christelijke achtergrond van Jodenvervolging, waarbij dus de Joden gezien werden als de moordenaars van Christus. Zeker in Oostenrijk en Beieren, het katholieke Oostenrijk en Beieren, is dat niet onbelangrijk geweest, maar ook in de protestantse gebieden. Luther bijvoorbeeld was ook niet bepaald bekend als een grote jodenvriend. Nu, in de loop van de 19e eeuw is er een soort van wetenschappelijk antisemitisme gegroeid,
ja,
met een aantal componenten die te maken hebben met het sociaal darwinisme. Hè. Dus Darwin dit jaar vieren we ook de figuur en het werk van Darwin, dat vooral biologisch interessant is, maar waarvan een aantal zaken werden toegepast op de maatschappij. Dus de struggle for life werd ook voor een stuk toegepast op de maatschappij. En daarin werden dus de Joden ten eerste als een bedreiging voor het Duitse volk gezien. En later natuurlijk werd dan de overwinning van dat Duitse volk op de Joden nagestreefd. Dus het komt eigenlijk van daaruit. Het is een combinatie van het aloude antisemitisme dat in Centraal-Europa bekend was. En dan een aantal nieuwe elementen die in de loop van de 19e eeuw op biologisch en op sociaal, maatschappelijk, sociologisch vlak zijn naar boven gekomen.
Het is zo'n beetje merkwaardig. Ik heb mij laten vertellen dat de SPD, dus zeg maar de socialisten, en de KPD, de toenmalige communistische partij van Duitsland, dat die eigenlijk in het interbellum redelijk grote maatschappelijke krachten waren.
Ja, precies.
En dat die zich hebben laten shotten door de nazi's. Hoe is dat?
Ja, dat is...
Met zo'n antisemitisch programma, met een redelijk corporatistisch verhaal.
Laten we zeggen, dat antisemitisme, dat leefde wel in de maatschappij, maar niet direct als een politiek item. Het zijn de nationaal-socialisten die dat eigenlijk in het politieke landschap echt hebben geïntroduceerd. Nu, de KPD was eigenlijk een beetje een... In de Weimarrepubliek stond een beetje op hetzelfde niveau als de nationaal-socialisten in die zin dat zij ook absoluut geen voorstanders waren van die Weimarrepubliek. Dat ze eigenlijk hun eigen communistische doelen nastreefden en dus een eigen communistische republiek wilden stichten. Dat was niet het geval met de socialisten. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de socialisten, hoe slecht ze het ook gedaan hebben, toch wel tot het einde toe voorstanders zijn gebleven van die democratische republiek. En daar ook zelfs nog in de eerste maanden van de machtsovername getracht hebben de nationaal-socialisten toch wel moeilijk te maken op dat vlak.
Die representeren toch heel veel volk.
Inderdaad, inderdaad.
Die twee was, samen.
Ja. Wellicht niet voldoende om samen te regeren. En trouwens, dat was ook niet aan de orde. Vooral de communisten wensten niet met die slappelingen van de SPD samen te
regeren. Werd dat door Stalin gedicteerd?
Voor een stuk wel. Hoewel je de macht van Stalin op dat ogenblik ook nog niet mag overschatten. Maar vanuit de Sovjet-Unie kwamen zeker signalen in die richting. Maar ook de communistische partij van Duitsland was eigenlijk de belangrijkste communistische partij in Europa. Dus afgezien van de Russische. Die kon best wel hun mannetje staan eigenlijk. En Ernst Thälmann, dus een van de kopstukken van de communistische partij toen, was absoluut geen voorstander van samenwerking.
Het beroemde Thälmann-bataljon dat in de Spaanse burgeroorlog heeft.
Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Nu terug naar de politiek-politicien, zullen we zien. Dat is daar ook in het artikel, komt dat voor. Je hebt daar Daladier en Chamberlain die dan naar München zijn geteend.
Ja.
Om wat te doen. Die wisten toch al van 1933 eigenlijk, om niet aan hun water voelen wat daar in Duitsland aan de hand was.
Nee, dat zou ik eigenlijk niet zeggen.
Ah, daar is niet van geweest. Er waren geen geheime diensten die...
Wel, dat natuurlijk. Maar zeker Chamberlain was ervan overtuigd dat hij en de Britse politiek superieur waren aan Hitler en de Duitse politiek. En dat zij door hun politiek, zoals ze die eigenlijk al gedurende decennia, om niet te zeggen eeuwen, bedreven, die Duitse dreiging wel in de hand konden houden. Hitler werd zeker in het begin niet zo serieus genomen, werd gezien als een overgangsfiguur. Nu, tegen 1938 was dat natuurlijk al wel enigszins anders. Maar men trachtte hem nog altijd wel te benaderen als een politicus zoals andere politici.
Ja, dat vind ik wel heel merkwaardig. Chamberlain, wat voor figuur is dat? Is dat een conservatief?
Chamberlain is inderdaad een conservatief, ja. En
ik weet dat er nog wat sympathieën in een bepaald soort milieus in Groot-Brittannië.
Die waren er inderdaad.
Er zijn films over gemaakt.
Ja, die waren er inderdaad. Er is trouwens onlangs nog een boek verschenen over de sympathieën van een aantal mensen uit de politiek en uit de hogere adel voor de Duitse politiek. Die waren niet beslissend in de Britse politiek. Maar de Britse politiek was vooral gericht op het creëren van evenwichten. Chamberlain heeft daar heel enthousiast aan meegedaan. En hij dacht dat hij in 1938, dus met de akkoorden van München, peace in our time, dat is hetgeen hij daarover zei, dat hij daar eigenlijk een akkoord onder gentlemen had kunnen organiseren. Daladier was een ander figuur, die had wel...
Een soort liberaal eigenlijk. Hè?
Ja, maar het probleem van hem was vooral dat Frankrijk en de Franse politiek een ongelooflijk zwakke politiek was. Dat was Die regeringen die sukkelden van de ene crisis naar de andere.
Het Volksfront en zo.
Onder andere, het Volksfront is daar een alweer korte episode in.
Dus
1936 ook, met Léon Blum. Maar dus de Franse regeringen die hadden allemaal... er zijn weinig regeringen die het langer dan een jaar hebben uitgehouden. Dat is een beetje te vergelijken met de naoorlogse Italiaanse politiek. Dus wat hij naar buiten ook... eigenlijk Frankrijk was belangrijk als koloniale macht in Afrika, maar daar hield het dan ook wel ongeveer bij op. Dan had je natuurlijk de vierde figuur, Mussolini. En Mussolini was zat een beetje... die had ook wel zijn sympathieën in Groot-Brittannië. Voor een stuk. Men zag die eigenlijk, men had daar eigenlijk meer waardering voor dan voor Hitler zelfs. Nu, Mussolini was er vooral om bekommerd dat hij wist dat hij niet in staat was om een oorlog in Europa aan te kunnen. Dus hij was vooral bekommerd om een vrede, zodanig dat Italië nog wat kon verder opbouwen.
Die zaten ook met koloniale aspiraties in Ethiopië.
Ja, precies. Zij zaten ook met koloniale aspiraties. Zij hadden in Noord... in Noord-Afrika hadden ze Libië en dan ze hadden de Ethiopische oorlog uitgevochten, ook in 1936. 1936 is nogal
gevochten,
een boeiend jaar geweest in ieder geval. Dus zij hadden daar ook de koning van Italië was opnieuw keizer geworden eigenlijk met de verovering
de
van Ethiopië. Ja, precies.
Welke koning is Victor Emmanuel?
Dat was Victor Emmanuel,
dat is de veelste.
De tweede, geloof ik, of de derde.
Nu, België. Hoe is de Belgische... Want dat komt in het artikel niet voor, er wordt heel weinig over gezegd. België had toch ook in het interbellum een speciale atmosfeer. Ze zijn dan in de neutraliteit.
Wat houdt dat in?
Heeft u een bezield, een klein landje, met bondgenoten als Frankrijk en Engeland? Welke regering is van Zeeland, is dat, of moet ervoor?
In 1939 niet meer. Hè. In 1939 was het al de regering Pierlot. België kwam eigenlijk uit... was tot aan de Eerste Wereldoorlog was dat inderdaad een neutraal gebied. Maar die neutraliteit is dus geschonden door een van de garanten, Duitsland. Met gevolg dat dus na de oorlog eigenlijk België zijn neutraliteitspolitiek heeft opgegeven. En vooral met Frankrijk is gaan samenwerken. Dus er waren gezamenlijke oefeningen, militaire oefeningen met Frankrijk.
Ook een bezettingsleger.
Precies in de jaren 22-23 is er een bezetting geweest van het Rijngebied ook. Dat had te maken met de betalingen die eigenlijk door Duitsland onvoldoende werden uitgevoerd. Nu, in de loop van de jaren 30 en door de politieke evoluties heeft België gekozen aanvankelijk voor een wat men noemde een onafhankelijkheidspolitiek. Dat was in 1936, die werd dan geproclameerd door de toenmalige koning Leopold III in overeenstemming met de Belgische regering. Maar dan in september 1939, dus met de inval van de Duitsers in Polen en het feit dat Frankrijk en Engeland de zijde van Polen kozen, waardoor het dus evolueerde naar een Europese oorlog, is België, dat daarvoor ook nog met Nederland enzovoort samenwerkte, heeft dat gekozen voor een volledige neutraliteitspolitiek opnieuw. Dus men wou eigenlijk met niks of niemand nog iets te maken hebben en men heeft geopteerd om volledig op zichzelf...
Wie heeft dat politiek gemotiveerd? Welke krachten zaten daarachter?
Dat is de regering ook die daarvoor gekozen heeft, maar wel met een sterke invloed van de koning. Koning Leopold III, die zichzelf zo een beetje als de opvolger van zijn vader ook zag. Zijn vader die tijdens de Eerste Wereldoorlog in die crisis eigenlijk een sterke rol heeft gespeeld. En hij had toch wel, hij zag zichzelf ook wel een sterke rol spelen op dat ogenblik. En hij werd daarin gesteund, zeker door figuren als een minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak. Ook door de socialistische partij.
Zowel de socialistische partij, ja, en de katholieken, zullen we maar zeggen.
De katholieken, ja. Pierre Loh was inderdaad, dat was katholieken. Maar eigenlijk had hij alle partijen mee. Ook de Vlaams nationalisten trouwens. En die waren dus daar ook... die steunde de koning daar zeker wel in.
Het woord Vlaams nationalisme is gevallen. U werkt voor een studiecentrum dat over het Vlaams nationalisme gaat. Het is niet voor.
Nee.
Het gaat er over. Nu, dat Vlaams nationalisme, we zitten er nog altijd mee. Nogal vrij. De oorlog is blijkbaar nog altijd niet gedaan, in een zekere zin. Hoe is dat Vlaams nationalisme zo kunnen opschuiven in de collaboratieverhaal? Dat is helemaal op uw terrein.
Precies. Maar dat is ook weer een heel verhaal eigenlijk.
Het was toch eigenlijk een progressieve beweging. Die ging na de Eerste Wereldoorlog, nooit meer oorlog enzovoort.
Ja, uit de Eerste Wereldoorlog, dus het politieke Vlaams nationalisme is eigenlijk ontstaan na de Eerste Wereldoorlog met de stichting van de Frontpartij. Nu, de Frontpartij, het heette wel een partij, maar het was eigenlijk eerder een verzamelnaam van een aantal politieke partijen en partijtjes en lijsten en kartels enzovoort. In Limburg had je bijvoorbeeld de Katholieke Vlaamse Volkspartij. In West-Vlaanderen had je dan nog een aantal lokale en regionale partijtjes. Nu, die, in de loop van de jaren 20 heeft de Frontpartij tussen de 5 en de 10 zetels behaald in de verschillende verkiezingen. Maar begin jaren 30 was eigenlijk die partij op sterven na dood. Dat had ermee te maken dat er inderdaad verschillende fracties waren. Mensen die eerder de linkerzijde toegedaan waren, terwijl dat eigenlijk vooral vanuit West-Vlaanderen, onder invloed van figuren als een Joris van Steveren en zo.
Het Ferdinazo.
Het Ferdinazo, dat is een afsplitsing. Inderdaad, men is dus stilaan naar rechts opgeschoven. En dan is in 1933 eigenlijk een nieuwe poging ondernomen om al die partijen te bundelen. En ditmaal is men daarin geslaagd, behalve dan het Ferdinazo, dat werd apart, of dat hield zich apart. Dus maar al die andere politieke partijen, die zijn verzameld in wat men dan het Vlaams Nationaal Verbond is gaan noemen, onder leiding van Staf de Klerk. En daarin heeft inderdaad die rechterzijde, en zelfs extreemrechterzijde, na korte tijd eigenlijk, want in de eerste programma's van die partij staat eigenlijk al de roep om een sterke figuur, een sterke regering enzovoort. Dus men is al vrij snel in die richting rechts en extreemrechts gegaan. En men heeft zich daar inderdaad op kunnen profileren voor een stuk. In die mate zelfs dat de partij in 1939 17 kamerzetels had en nog een tiental senaatzetels. En in twee provincies mee in de deputatie zat. Hier in Antwerpen en in Oost-Vlaanderen.
Een collega van u, Herman van Goetem, u kent hem,
hier
van de Universiteit Antwerpen, ik had hem ook uitgenodigd, maar ik kon niet komen.
Ja.
Die heeft ooit eens gezegd van, kijk, de reden dat die extreemrechtse partijen konden opkomen, het was omdat er geen serieuze sociale zekerheid was in de crisisjaren, dat er een heleboel protectionistische maatregelen binnen de economieën van Europa was en dat men daar eigenlijk beleidsmatig geen antwoord toe kon opvinden. Een soort gelijkaardige situatie als nu, maar iets anders.
Wel, dat is een van de mogelijkheden, of een van de oorzaken. Dus de crisis van de jaren 30 heeft daar zeker in meegespeeld, de opkomst. Wat ook zeker heeft meegespeeld, dat is dat een bepaalde klasse, een middenklasse in feite, merkte dat zij in een aantal situaties, in administratie, leger en wat weet ik allemaal, dus eigenlijk de plaatsen waar het om te doen is eigenlijk, dus de gezagsfuncties, dat ze daar tegen een plafond botsten. Mm-hmm. Een plafond dat gecreëerd was door de bestaande...
Belgisch establishment.
Door het establishment, inderdaad.
Franstalig.
En dat zij daar, voor een groot stuk Franstalig, en dat zij daar geprobeerd hebben om via die nieuwe extreemrechtse partij eigenlijk door te stoten naar de macht. Hetgeen dus voor een stuk al aan de gang was voor de oorlog. Maar tijdens de oorlog heeft het VNV dan in samenwerking met de Duitsers de greep naar de macht gedaan. Dat is trouwens ook de titel van een brochure van hen. Dus het is zeer expliciet gegaan. Men wou tijdens de oorlog met de hulp, met Duitse hulp eigenlijk, de machtsbastions veroveren. En men heeft dan nogal wat burgemeesters kunnen benoemen. Ongeveer alle gouverneurs in Vlaanderen zijn VNV'ers geworden.
Ook in de ministeries,
zijn een aantal, ja, precies, een aantal secretarissen-generaal zijn VNV'ers geweest, arrondissementscommissarissen enzovoort. Dus men heeft die greep naar de macht in een aantal sectoren proberen door te voeren. Maar het embryo daarvan ligt reeds voor de oorlog.
We gaan even pauzeren met wat aangepaste muziek. Ja. Bij ons zit nog altijd Frank Sebrichs van het ADVN, zeg maar, ik kan het nooit onthouden, Vlaams Nationalisme Studie. Goed, we hebben het al wat gehad over het interbellum, de aanloop naar die Duitse inval, dat wordt ook gezegd in Polen, hè, dat een soort Tonkin-incident eigenlijk is, dat men dat geënsceneerd heeft. Tonkin,
dat is ook zo,
dat zijn Amerikanen gedaan hebben in Vietnam.
Ja, precies.
En dat daar een soort raar toestand is geweest om die oorlog dan maar gelegitimeerd te krijgen.
Ja, precies. Op een bepaald ogenblik heeft men aan Duitse zijde besloten dus om Polen binnen te vallen. Men heeft eerst nog een verdrag gesloten met de Sovjet-Unie.
Ja, het von Ribbentrop-Molotov.
Ja, precies. Dus maar einde september, augustus, 1939, was men zo ver geëvolueerd dat eigenlijk de oorlog zo goed als onvermijdelijk was. Duitsland stelde zijn eisen, Polen wou er niet op ingaan, of wou er op ingaan tot op een bepaalde hoogte. En eigenlijk heeft men dan een incident gecreëerd om de inval in Polen te legitimeren. En dat is eigenlijk de overval geworden op het radiostation van Gliwice. Dat was een radiostation dat vlak aan de grens was, dus een Duits radiostation. En wat heeft men gedaan? De SS, die toen al bestond, maar nog niet zo belangrijk was, in aantal. De SS heeft toen een aantal gevangenen, concentratiekampgevangenen, er bestonden al concentratiekampen, heeft men die in Poolse uniformen gestopt. Men heeft die met de vrachtwagen tot aan dat station, tot aan dat radiostation gebracht en daar uit de vrachtwagen gejaagd en neergeschoten. En men heeft eigenlijk gedaan, en alsof het hier een overval van Poolse soldaten op een Duits radiostation was. Ondertussen stonden dus de Duitse legers klaar en Hitler in zijn toespraak op 1 september zegt dan tot het parlement, zegt dan Zeit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Zurückgeschossen, dus om te zeggen van de Polen zijn begonnen en wij verdedigen ons en schieten terug. En dan rukken stilaan de Duitse legers Polen binnen. Er zijn die beroemde beelden waarbij de slagbomen worden opzij geduwd door Duitse soldaten en dan de panzers eigenlijk Polen binnenrukken. Het is een zeer snelle oorlog geweest, dus Duitsland heeft gebruik gemaakt van zijn overmacht aan panzers en ook van zijn luchtmacht.
Het Poolse leger, dat stelde niet zoveel voor?
Het Poolse leger toch wel. Het Poolse leger was niet te onderschatten, maar kon toch niet op tegen de Duitsers. En na enige tijd werd het trouwens in de tang genomen, omdat ook aan de andere zijde van het land de Sovjet-Unie oprukte.
En, wat was daar de reden van?
Dat had dus te maken met dat Molotov von Ribbentrop-pact, dus de overeenkomst met de Sovjet-Unie, waarbij overeengekomen werd dat Polen eigenlijk in twee werd gedeeld. En dus een deeltje aan de Sovjet, of een deel, een belangrijk deel, aan de Sovjet-Unie werd toegewezen. het andere deel dus aan Duitsland toeviel.
Ik wil op dat pact eens terugkomen, het niet-aanvalspact zoals we het kennen.
Ja.
Wat is daar de motivatie van? Van de communisten of van de Comintern en Stalin enzovoort?
Ja,
ik neem aan, we zeggen altijd Hitler en Stalin en van Ribbentrop en Molotov, maar dat zijn toch mensen rond hun die dat doen en organiseren.
Ik zou daar inderdaad niet te ver gaan zoeken, want mensen als bijvoorbeeld Joseph Goebbels, die waren compleet verbijsterd door de gebeurtenissen. De rol van Hitler en von Ribbentrop enerzijds en van Stalin en Molotov anderzijds is vrij cruciaal geweest. Nu, de reden daarvan was aan Duitse zijde voor een groot stuk dat men bevreesd was voor een oorlog op twee fronten. Dat de Sovjet-Unie van de gelegenheid zou gebruik maken om Duitsland aan te vallen. En aan Sovjet-Russische zijde vooral dat men wist dat men niet klaar was voor een oorlog. Dat men niet voor 1942, 1943 klaar zou zijn voor een oorlog tegen Duitsland. Bovendien, Rusland kreeg op dat ogenblik de handen vrij om Finland aan te vallen. Dat is dan ook gebeurd, de winteroorlog, 39-40, heeft ervoor gezorgd dat de Sovjet-Unie met heel veel moeite, want dat pact dat is niet voor niks gesloten, de Sovjet-Unie was inderdaad niet zo sterk, dus ze hebben wel wat moeite gehad om het kleine Finland te overwinnen en dan een gedeelte van Finland in te pikken eigenlijk.
Men zegt wel eens dat Stalin zijn eigen kaderleden eigenlijk heeft allemaal laten ombrengen.
Voor een stuk is dat zo. Hè. Dus je hebt in 1937 de zuiveringen in het Rode Leger, waarbij nogal wat van de topgeneraals zijn weggezuiverd en vermoord. Er is ook heel wat van zijn oudere medestanders zijn in de loop van de jaren ook allemaal weggezuiverd.
Ik herinner mij een printje van het eerste centraal comité van de Russen dan, waar dat 40 men op staat, bij wijze van spreken, en uiteindelijk dat er nog 3 of 4 men overschiet.
Ik ken ook geen aantallen, ik ken zelfs nauwelijks namen, maar het is inderdaad zo dat er heel veel mensen in de loop van de jaren 30 zijn weggezuiverd. En dat komt om heel, elke reden om iemand aan te pakken was goed.
Trotsky.
Dus de achterdocht, precies, de achterdocht van Stalin tegenover zijn eigen medestanders, die is tot in de jaren 50 gebleven in feite.
Mm-hmm. Komen we even terug naar België, want ik spreek van Hek op de Tech, omdat ik dat plezant vind. Het gaat erover de rol van het Onafhankelijkheidsfront, de Communistische Partij in België, die toch mee aan toch de naam hebben van het verzet. Dat is maar pas heel laat in werking getreden.
Ja,
het was wel in het begin een klein beetje, hier en daar, maar
wel, de Communistische Partij als dusdanig is maar in het verzet gegaan vanaf 1941, op het ogenblik dat Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie aanviel. Hè, dus dan spreken we over juni 1941. Het is pas nadien dat KP hier mee in het verzet is gegaan. Nu, het Onafhankelijkheidsfront bestond inderdaad voor een groot stuk, maar niet uitsluitend uit mensen van de Communistische Partij. Hè. Er waren ook andere mensen bij, tot zelfs katholieken bij betrokken. Hun rol is belangrijk geweest, ongetwijfeld, ook hier in Antwerpen trouwens. En zij hadden dan nog een aparte afdeling, de partizanen, die eigenlijk, laten we zeggen, toch wel tot de meest geharde guerrilla-strijders van tijdens de oorlog behoorden.
Ik heb mij laten vertellen dat er ongeveer 3.000 of 4.000 communisten zijn gesneuveld in de concentratiekampen in aanverwant.
Wel, ik heb er eigenlijk geen Belgisch. Ik zou er geen cijfers kunnen plakken. Ik heb er geen idee van.
Nee. Dus een heel kader.
Ja, er is alleszins ze zijn gedecimeerd hoor. Dus, en het is niet voor niks dat ze na de oorlog zich inderdaad het aureool van martelaarspartij konden aanmeten. Dus er zijn er heel wat in de concentratiekampen achtergebleven.
Komen we nog even terug over dat Vlaams nationalisme, dat u ontwerpt. Ik was gisteren op een feestje, vandaar dat mijn stem zo'n beetje raar klinkt, in wat vroeger de Jef van Ekstergem heette. Dat is het partijlokaal van de communisten hier in Antwerpen, mm-hmm. op het Sint-Jansplein. Nu is dat een restaurant. Mm-hmm. Die Jef van Ekstergem die beleed een soort van Vlaams gezind, zelfs sprake van de VKP, dus de Vlaamse Communistische Partij. En van, die hadden dan bladen, like de Uilenspiegel en mm-hmm. van die dingen, plaats van de Rooie Vaan of zo. Hè.
Ja, nu, Jef van Ekstergem is een figuur die eigenlijk zijn belang vooral heeft gehad in het activisme. En dan spreken we dus van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Hier in Antwerpen vooral had je nogal wat mensen ter linkerzijde, politieke linkerzijde, die voor een stuk zijn meegegaan met de toenmalige Duitse bezetter. Dat is wel iets helemaal anders, een heel ander kaliber van bezetting dan de Tweede Wereldoorlog. Maar er was een strekking in het toenmalige Vlaams nationalisme die trachtte om met de hulp van de Duitsers de onafhankelijkheid van Vlaanderen te bewerkstelligen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat waren de activisten.
De Hogeschool van Gent heeft
daar is daar een uitvloeisel van, inderdaad. Ja. Dus maar bij die activisten waren nogal wat mensen ter linkerzijde. En ik noem ook bijvoorbeeld de latere burgemeester hier van Antwerpen, Lode Kraaibeks, was daarbij betrokken. En de Jef van Ekstergem was één van hen. Hè? Ook Paul van Ostaaien trouwens. En dus na de oorlog is hij vanuit die linkerzijde van de toenmalige Belgische Werkliedenpartij, is hij overgestapt naar de Communistische Partij. En hij heeft eigenlijk in de loop van het interbellum heel lang Borms, August Borms.
Is toch wel heel merkwaardig, want de Communistische Beweging, partij in België is toch Jacques Mont en zo. Het zijn toch een hoofdzaak Franstalige aangelegenheid.
Ja, Brusselse, maar hier in Vlaanderen hier in Vlaanderen heeft de Communistische Partij vrij snel beseft dat streven naar naar meer zelfstandigheid voor Vlaanderen en federalisme, wat het dan ook maar
zelfbeschikkingsrecht van de volkeren.
Ja, dat eigenlijk niet zo onverstandig was. Dus de Communistische Partij is wellicht contradictorisch genoeg, maar na de Vlaams Nationalisten ongeveer de enige partij geweest tussen de twee wereldoorlogen die vrij ver kon meegaan in een zelfstandigheidsgedachte voor Vlaanderen. Maar natuurlijk als communistische staat. Hè. En het communisme bleef nog altijd wel de dominante...
De Volksrepubliek idee. Vlaanderen.
Ja, ik denk niet dat het in die richting zou evolueren, maar zij konden vrij ver meegaan in een aantal redeneringen van de Vlaams nationalisten.
Ja. Zoals u al aangegeven, ze zijn vrij laat in dat verzet gegaan.
Ja.
Terwijl dat toch, als ik een communist zou zijn in die tijd, ik zou toch direct naar de wapens grijpen. Van, omdat
Nee, omdat je...
Al was het maar emotioneel?
Wel, emotioneel, dat pact tussen die twee uitersten eigenlijk, dat heeft natuurlijk hier ook de Communistische Partij aangegrepen en voor een crisis gezorgd, ook voor een stuk. Rudy van Doorslaar, dus de huidige directeur van het SOMA, van het Studiecentrum Oorlog en Nederlandse Maatschappij, heeft daar trouwens zijn licentieverhandeling over gemaakt. Dus de Communistische Partij van België en het Duits-Russische niet-aanvalspact.
Een dik boek van José Gotovic.
Ja, dat is dan later ook daar gekomen. Nu, dus dat heeft wel voor een crisis gezorgd. Anderzijds was de greep van de partij via hen, dus van de kopstukken van de partij, en via hen eigenlijk voor een stuk ook van Moskou, was die toch wel zo sterk dat men niet direct... men was niet blij met dat pact, uiteraard niet. Maar men ging er niet tegen in verzet. Het is zelfs zo dat men... voor een stuk heeft meegewerkt met Duitse maatregelen die in de loop van 1940 en 1941 onder andere voor de, het verzekeren van de orde enzovoort in België, dat men daar is mee gestapt.
Ja. Afgelopen weekend hadden wij hier de bevrijdingsfeesten, zoals jullie waarschijnlijk wel gezien. Ja. Ze hebben hier in Antwerpen in de stad. Hoe is dat voor de gewone man? Hoe heeft die oorlog min of meer doorgemaakt? Mijn grootouders, ik ben nog van een generatie, die hebben zich heel koest gehouden. Hoe is dat in de praktijk ongeveer? Hebt u als historicus daar een beetje een beeld op?
Wel,
politiek en ook syndicaal bijvoorbeeld.
Ja, nu, de mensen die echt actief in de collaboratie stonden of actief in het verzet, dat waren kleine minderheden. Hè. Dat waren geen minderheden, maar kleine minderheden.
Zo niet als D-vlag en zo.
Ja, dus D-vlag en VNV aan de ene kant en REX enzovoort. Hè. En dan aan de andere kant de mensen die in het verzet stonden. Dat gaat dus telkens over procenten en punten achter de komma. Hè. Mm. Het gaat dus echt over heel weinig mensen. De meeste mensen in België waren ofwel onverschillig, ofwel trachtte men eigenlijk het beste ervan te maken. Men trachtte te overleven. Dat was zeker in de stad niet altijd evident. De voedselvoorziening die liep nogal wel eens in het honderd. Je mag ook niet vergeten dat de eerste maanden van de bezetting, dat enorm veel mensen hun job kwijt waren. Mm-hmm. Er was een werkloosheid die in de honderdduizenden liep. Een van de eerste zaken die men heeft trachten aan te pakken, en met redelijk succes trouwens, dat is trachten die mensen terug aan het werk te krijgen met overheidsopdrachten en dan ook met de werkstelling, aanvankelijk vrijwillig en dan in de loop van de oorlog ook verplicht, de werkstelling in Duitsland. Dus veel gezinnen hebben daar ook mee te maken gehad. Ten eerste zorgen dat ze terug werk hadden. Ten tweede, vermijden dat ze naar Duitsland moesten. En ook dus zien dat iedereen eten had en voldoende eten had.
Mijn oma zei dat die Duitse soldaten, als die binnenkwamen gemarcheerd, dat die eigenlijk heel hoffelijk en heel vriendelijk en heel...
Ja, dat is alleszins het beeld
dat
overheerst.
Dat is zo'n beeld
dat je
kreeg. En die zagen ook als een beetje als marsmannetjes eruit, bij wijze van spreken.
Wel, de vergelijking natuurlijk met de Belgische soldaten die, en ook de Franse soldaten trouwens, die viel nogal in het nadeel van de Belgische en de Fransen uit. Ten eerste omdat de discipline bij de Belgische en de Franse soldaten al wel eens te wensen overliet. Ten tweede, zij waren de verliezers, de anderen zijn de winnaars. Dat heeft daar ook mee te maken. Nu, ze hadden ook wel wat... esthetisch was het Duitse leger wel mooi. Hè?
Ja, ik heb mij laten vertellen dat Hugo Boss eigenlijk de ontwerper is van die uniformen.
Dat weet ik niet. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik ben geen modehistoricus.
Nee, maar het is maar...
Dus de uniformen waren inderdaad mooi. Terwijl de Belgische soldaten hier nog rondliepen met een schuitje met een kwastje aan en zo op hun hoofd. Dus dat was toch wel, dat was inderdaad anders. Ze hadden dan ook hun muziekkorpsen enzovoort. Ja.
Kom ineens meteen op, en dan gaan we met stil aan mee afronden, we hebben nog 10 minuten. Defensiebeleid van zeg maar de geallieerden, voor zover je dat dan kunt spreken. Je hebt daar die Maginot-lijn. Je hebt het Fort Eben-Eman in België, dat is ook zoiets. En een heel merkwaardig ding dat men dan dat Duitsers te wachten stonden om de Engelsen in, konden ze in de pan hakken, hè? In Duinkerke.
Ja.
En dat was hun beste leger dat daar stond. Meen ik begreep te hebben. Hoe is dat gegaan, die inval?
Wel, die inval is eigenlijk heel snel gegaan en heel slim van de Duitsers. En de rol van Hitler is daar toch wel niet te onderschatten geweest. Het is een van de weinige keren geweest dat hij echt zich een succesvol stratege heeft getoond. De Duitsers hebben een omtrekkende beweging rond die Maginot-linie gedaan en zijn dwars door de Ardennen getrokken. De Ardennen die eigenlijk als een onbegaanbaar of onbereidbaar terrein golden. Mm-hmm. Nu, in het noorden, Nederland is al na 4-5 dagen gevallen. Hè? Dus in 10 mei 1940 is de inval gebeurd. 14 mei is Nederland al gecapituleerd. Hier in België hebben we tot 28 mei kunnen uitzingen. Het probleem, zowel van Franse als van Belgische leger, was dat het vrij statisch was.
Die zaten nog eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog.
Voor een stuk wel. Dus je had die forten, zeker het fort van Eben Emael. Je had dan ook het Albertkanaal, dat mee als verdedigingslinie zou dienen. Je had die stalen hekken, dus de linie Koningshoogt-Waver. Ik woon in Putten, dus eigenlijk aan het begin van die linie. Je kan trouwens nog altijd de resten daarvan bezoeken. En dan ook de bunkerlinies daar. Dus maar inderdaad vrij statisch. En iemand die daartegen had gewaarschuwd trouwens, was de toenmalige kolonel, generaal de Gaulle, in Frankrijk, die eigenlijk voorstander was van veel meer mobiliteit, onder andere met
tanks. Die hadden toch ook tanks genoeg? Die hadden toch gereed genoeg?
Wel genoeg. Ze hadden er, maar toch inferieur in verband.
Ouderwets. Met
ouderwets. Het waren Renault-tanks. Dat was ongeveer het belangrijkste dat ze hadden. En ze hadden ook, wat de Duitsers wel deden, dat was met hun tanks vrij gegroepeerd optreden en dus een snelle aanvalsstoten met vrij geconcentreerde troepen, terwijl de Fransen eigenlijk hun tanks nogal in verspreide slagorde gebruikten en vooral als ondersteuning van de infanterie.
Maar hoe kan het die generale staf, neem aan dat Fransen geen uilen zijn, was daar een oneenigheid binnen die...
Nee, dat was gewoon een verschillende visie die men had op... En men vertrouwde inderdaad wel op die Maginot-linie. In België vertrouwde men ook wel op dat fort, vooral dat fort van Eben Emael. En men vertrouwde dan ook op de tussenkomst van andere troepen, in dit geval dus van de Britten. Ja. En de Britten die stuurden dan hun expeditiekorps, maar dat heeft eigenlijk te weinig... Die hebben wel iets kunnen doen, maar hebben toch te weinig gewicht in de schaal geworpen.
Ja. Er is zo'n film dat ik mij herinner, Weekend uit Zuidkoten of zoiets. Dat gaat erover, dus met Jean-Paul Belmondo. Dat Brits leger... Waarom hebben ze daar zo die gemakkelijk laten gaan, Duitsers? Want ze hadden in de pan kunnen hekken.
Ja, wel, dat is de vraag natuurlijk. Het was wel zo dat de toevoerlijnen al zeer sterk uitgerokken waren.
Een soort Irak-situatie.
Ja, misschien wel. Ja. Vooral Hitler vreesde dat hij te weinig steun zou kunnen bieden aan de soldaten ten velde. En ook de generale staf. Terwijl degene die aan de gevechten zelf deelnamen, ervan overtuigd waren dat ze dat wel konden doen. Bovendien hoopte men voor een stuk nog dat Engeland zou bijdraaien en dus op een bepaald ogenblik een wapenstilstand zou aanvragen. En dan richtte Hitler zijn ogen ook al naar het oosten. En hoopte men eigenlijk dat Engeland na verloop van tijd zou meestrijden tegen het bolsjevisme. Hitler heeft lang gehoopt dat Engeland een bondgenoot zou kunnen worden, eerder dan de Sovjet-Unie.
70 jaar Tweede Wereldoorlog, over het begin daarvan, we gaan ook over het einde even hebben, dat komt dan meer weer terug in uw vakgebied. Er is de Vlaamse collaboratie, er is ook een Maalse collaboratie. Ja. Hoe is die verhouding eigenlijk? Want het is men eigenlijk nog altijd niet uit. Hoe, in welke mate heeft beide gemeenschappen van het land meegedaan? U zegt dat er...
God.
Ik bedoel dan ook in waffen en zes en weet ik veel.
Ja, het gaat voor beide landsgedeelten over fracties, over procenten en cijfers na de komma. Ik ga een voorbeeld geven. Er zijn een 10.000... Vlamingen die in het Vlaamse legioen en de Waffen-SS hebben gezeten. Aan Waalse zijde gaat het ook over minder dan 10.000 mensen die eerst het Legion Wallonie bij de SS met de Grellen zijn meegestapt. Rex was in Wallonië eigenlijk van de kaart geveegd. Hè. Dus die hadden in 1939 nog maar 4 kamerzetels. En in de loop van de oorlog, zeker de beginmaanden van de oorlog, is dat nog verder afgekalfd. De Grelle werd trouwens aanvankelijk niet au sérieux genomen door de Duitsers als gesprekspartner. Terwijl dat aan Vlaamse zijde voor het VNV toen wel het geval was.
Had dat te maken met, men spreekt wel eens van, ik in een boek van, ik ben professor al zijn naam kwijt, dat is een Nederlander die over de Vlamenpolitiek... waar gaat het nu weer over? De Duitsers een bepaalde specifieke politiek op nahielden, ja. Die zogenaamde Vlamenpolitiek, en dat wij hier zaten met een soort militair bestuur, militaire verwaltung van Valkenhuizen, denk ik dat het
ja,
is.
Ja, precies. Ja, dat gold zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië trouwens. België en een stuk van Noord-Frankrijk werd bestuurd door militairen, in tegenstelling tot Nederland, waar dus een burgerlijk bestuur was. Dus het is pas in juli 1944 dat het militaire bestuur hier in België is vervangen door een civiel verwaltung, een burgerlijk bestuur. Nu, men heeft inderdaad getracht om zeker de Vlamingen voor zich te winnen met een Vlaamse politiek. Hè. Het is ook zo dat de Vlaamse krijgsgevangenen al vrij vroeg zijn vrijgekomen. Dus einde 1940, begin 1941 waren de meeste Vlaamse krijgsgevangenen thuis, terwijl dat met de Waalse krijgsgevangenen absoluut niet het geval was. Dus dat heeft zeker meegespeeld. Men hoopte voor de oorlog heeft men gezegd van we gaan geen tweede activisme. Maar Staf de Klerk is eigenlijk nog voor de wapenstilstand, nog voor 28 mei 1940, is hij al in onderhandeling getreden met de Duitsers. En eigenlijk was men vanaf juni 1940, bereid om samen te werken en de doelstellingen van het VNV trachten te bereiken met de hulp van de Duitsers.
En nu, is dat in het Rijk? Zat hij pan-Germaanse ideeën?
Nee, nee. Het VNV is heel lang blijven vasthouden aan de Dietse gedachte. Het is te zeggen, een samengaan van Vlaanderen met Nederland. Tot men op een bepaald ogenblik hebben de Duitsers verboden om daarover nog te praten. De toekomst van Vlaanderen en Wallonië is eigenlijk de hele oorlog onzeker geworden. Hitler heeft nooit een uitspraak gedaan van dat gaan we nu met België doen. Daar ook bijvoorbeeld Leopold III, die dus in het land is gebleven, is ontvangen in de loop van de herfst van 1940
door Hitler. Maar dat is hem kwalijk genomen. Hè?
Dat is hem na de oorlog zeer kwalijk genomen, inderdaad. Dus maar, ook hij heeft eigenlijk niks kunnen verkrijgen, toezeggingen over de toekomst van België. Nu, het VNV heeft zich dus geëngageerd in de collaboratie, is ook vanaf het einde van 1940 stond men zeker sympathiek tegenover deelname aan de Waffen-SS. En vanaf de zomer van 1941 heeft men dan het Vlaams Legioen opgericht en is het VNV volop in de militaire collaboratie gestapt. Heeft men aanwervingen gedaan voor het Vlaams Legioen, voor de Waffen-SS, voor het NSKK, dus het ondersteuningskorps van vrachtwagens enzovoort. Nu, in de loop van de oorlog is er ook concurrentie gekomen, hè, al vrij vroeg trouwens. In augustus-september 1940 is hier in Vlaanderen de Algemene SS Vlaanderen opgericht. Aanvankelijk een kleine splinterorganisatie, maar Er bestond ook de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap.
D-vlag.
De D-vlag. Onder leiding van Jef van de Wielen. Dat was voor de oorlog een meer cultureel gerichte organisatie. Ik zeg wel meer cultureel gerichte organisatie. Mm-hmm. Omdat er ook vanuit Duitse zijde werd aan geparticipeerd. En van daaruit was het wel degelijk de bedoeling om invloed in Vlaanderen te verwerven. En ook aan spionage te doen. Nu... In het begin van de oorlog was de D-vlag eigenlijk quasi uitgeschakeld, maar die hebben vrij snel de draad terug opgenomen en die hebben zich onder de vleugels van de SS gesteld. Samen met de Algemene SS Vlaanderen is dat een beetje de Vlaamse poot van de SS geworden hier in Vlaanderen. En zij zijn de concurrentie aangegaan met het VNV. In die mate zelfs dus dat het VNV zich voor een stuk heeft laten opjagen en eigenlijk steeds verder is gegaan in de collaboratie. Maar anderzijds, en dat heeft dan ook te maken met de concurrentie tussen de SS enerzijds en de militair verwaltung anderzijds. Mm-hmm. De SS heeft altijd geprobeerd om hier de militaire macht te ondergraven en de SS aan de macht te brengen. Mm-hmm. En... Dus de D-vlag is steeds belangrijker geworden en in februari 1944 is er een onderhoud geweest tussen Himmler, Jef van de Wielen en Elias, de nieuwe leider van, van het VNV. Staf de Klerk is in oktober 1942 gestorven en Hendrik Elias heeft hem opgevolgd, trouwens ook een historicus. En in februari 1944 is er dat onderhoud geweest tussen Himmler, Elias en Van de Wielen. En daarbij is in feite de voorkeur van Himmler, laat ons zeggen ook van Duitsland, gebleken voor de SS en voor de D-vlag hier in Vlaanderen. En je ziet dan ook dat dus in de loop van de volgende maanden eigenlijk de D-vlag triomfeert. Er komt ook een Hitlerjeugd Vlaanderen trouwens onder de vleugels van de D-vlag. En de rol van het VNV, die blijft bestaan als met de burgemeesters enzovoort, maar die is in feite uitgespeeld op dat ogenblik.
Goed, Frank Seeberichts, u was een zeer welkome gast in deze studio.